mag u vanmiddag het woord van de Heere God verkondigen zoals we dat als kerk hebben samengevat in zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 8. Hoe worden deze artikelen ingedeeld? En dan gaat het om de 12 artikelen van het geloof, oftewel het apostolicum. In 3 delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. Het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Waarom noemt u 3 personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, terwijl er toch maar 1 God is? Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Deze 3 onderscheiden personen zijn de ene ware en eeuwige God. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 96, het derde en het vijfde vers. Psalm 96, de versen 3 en 5 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, waarom noemt u 3 personen? Die vraag uit zondag 8, vraag 25, waar we ons vanmiddag dus mee bezig hebben te houden, die kan een mens meteen hoogmoedig maken. Laten we het zo helder mogelijk proberen te zeggen. Wij zijn hier, hoop ik, niet gekomen om onze heilige en almachtige God via zondag 8 vanmiddag met elkaar aan ons onderzoek te onderwerpen. En enigszins grip te krijgen op zijn wezen of op zijn eigenschappen en de oorsprong of de achtergrond van zijn bestaan. Want dan zouden we iets willen bewijzen of iets willen verklaren of iets begrijpelijk willen maken van de almachtige God die is en was en die komt. En dan zijn we kennelijk verder gekomen dan de Jesaja die zich verbijsterd afvroeg. Of hij bij wat hij te zien kreeg wel kon blijven leven. Wat kreeg hij dan te zien? Wel, hij kreeg te zien dat de zomen van Gods mantel, de tempel, het heilige van de hemel vulden. En hij kreeg te zien hoe Gods woning vol was van allerlei beweging rondom die verhevenheid van God. Dan zijn we wijzer geworden dan Salomo, die eenvoudigweg uitriep, zie de hemel der hemelen kan u niet bevatten, hoeveel te minder het huis dat ik u gebouwd heb. En dan zijn we sterker dan een Johannes, die bij het zien van de verhoogde Heer Jezus Christus als dood voor zijn voeten neerviel. Nee, we zijn bepaald niet naar de kerk gekomen om God te verklaren of God verklaard te krijgen. En daarom doen we dus ook niet het boek, het leerboek van de kerk open vanmiddag. Alsof het nog te overdenken valt of er een God is. Of wat hij dan is. Maar wij zijn in de woorden van Hebreeën 12 genaderd tot de levende God. En dat is toch eredienst. De rechter over allen en tot de middelaar van het nieuwe verbond Jezus en tot het bloed van de besprenging dat in de prediking op ons neerdruppelt, om hem op een hem welbehagelijke wijze te dienen, namelijk met eerbied en ontzag. Daarom hebben we dat ook gezongen, hè, uit Psalm 8. Wat is de mens dat ge zijne gedenkt en het mensenkind dat ge naar hem omziet? Slechts een fluisterend woord, zegt Job. Slechts een fluisterend woord vernemen wij van hem. En wie zou dan de donder van zijn kracht kunnen verstaan? Zo is de Heer. Onze God, zegt Paulus tegen Timotheus, bewoont een ontoegankelijk licht, hetgeen geen der mensen gezien heeft of zien kan. Niemand kan mij zien, zei hij tegen Mozes, en blijven leven. Ja, wij kunnen naar God luisteren. Dat is dan alleen al vanwege zijn genade dat hij tot ons spreken wil. Want het is donker geworden in ons onverstandig hart, zodat we zelfs wat van God gezien en gekend zou kunnen worden uit zijn scheppingswerken, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, hè, denk aan Romeinen 1, door ons niet eens gezien wordt. En zouden we dus rondom zondag 8 bij elkaar zijn gekomen om God te verklaren? Die gedachte alleen al, die mag eigenlijk tot schuldbelijdenis brengen. Wat zou een mens nou met enige wijsheid kunnen zeggen over de almachtige en eeuwige God die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is en blijft? Weet u wat een eeuwigheid is? Nou, daar beginnen we dan al en dan hebben we het nog niet eens over de Here gehad. Wat zouden u en ik nou met onze beperkte en onze begrensde woordenschat zeggen over wat ons verstand ver te boven gaat? En dat doen we dus maar niet vanmiddag. Ook niet als we het erover mogen hebben dat de Heer onze God één is, terwijl we hem toch mogen kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar die vraag, waarom noemt u drie personen, is ook niet bedoeld om ons nou eens de gelegenheid te geven daar eens een half uurtje wijsgerig over te mediteren. Maar om ons integendeel juist op de knieën te brengen. En dat woord maar eenvoudig na te spreken. Om ons tot die kinderlijke overgave te brengen en het heel eenvoudig te herhalen. Waarom noem ik drie personen? Nou ja, omdat ik geloof in God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Het thema voor de preek is: ik geloof in God. Dat doe ik tot zijn eer, dat is het eerste. En het tweede is: dat doe ik tot mijn troost. Ik geloof in God. Tot zijn eer en tot mijn troost. Ja, doe uw schoenen van uw voeten, want de grond waarop u staat is heilige grond, zei de Heere tegen Mozes toen hij zijn dienstknechten riep vanuit die brandende braamstruik. En zo is het eigenlijk met ons onderwerp van vanmiddag ook, gemeente. Want wij naderen onze God. En alles wat we dan zeggen en overdenken, dat moet heilig zijn. Het is met zondag 8 alsof je samen met dat volk Israël in de woestijn staat en de grond onder je voeten beeft, terwijl de bliksem knettert en de donder rommelt en de berg daarvoor je in vuur en vlam staat. En wij zouden zeggen omringd door kosmisch geweld, met een ontzagwekkende, ja haast angstaanjagende heerlijkheid, nadert hier het volk zijn God en God nadert zijn volk. En in die ontmoeting tussen de Here en de gemeente, in die heerlijke, ja, huiveringwekkende, zaligmakende, allesbeheersende, een mens tot in alles vervullende ontmoeting. In dat samen zijn, dat treffen van elkaar. Ja, daar ligt nou de kern en de kracht en ook de bedoeling van zondag 8. Het volk ontmoet zijn God. Dieper nog, exclusiever nog, het volk ontmoet God. Dat het zijn God mag zijn en dat Israël mag leren Abba, Vader, te zeggen. Dat het mag leven onder de troost van het Immanuel, God met ons. En dat het God mag leren kennen onder ook al die andere namen. Die vertrouwensnamen, dat mogen we straks natuurlijk nog wat verder uitwerken. Hier allereerst mogen we niet anders dan de nadruk erop leggen dat het volk Israël God ontmoet. De God. De enige, de ene, de ware, de eeuwige God. De schepper van hemel en aarde. Die alles tot aanzijn heeft geroepen, die de hemel der hemelen niet kan bevatten. En het begin en de oorsprong van alle dingen is. Israël ontmoet de Heer, u moet zich dat even zo voorstellen. Daar staat dat volk, daar aan de voet van die berg die al rookbrakend voor hen staat. Helemaal verlicht door al die bliksems en die donders. Israël ontmoet de Heer. De Heer is de eigenaar van de grond waarop het loopt. De schepper van het hart dat in hun lichaam klopt, zoals natuurlijk nog, als de gemeente de Heer ontmoeten mag. Hij is de oorsprong van hun ademhaling. Hij is de architect en de bouwer van hun spierenstelsel en van hun zenuwstelsel. Noem het allemaal maar op. God, de ontwerper van de aardbodem en de Heer van wind en golven, die de grens van de oceanen bepaalde en de bergtoppen als met zijn hand gevormd heeft. Hij bepaalde de stand van de aarde in het heelal. Hij zette de sterren in hun baan. Hij berekende de kracht van de zon en hij zette haar op voldoende afstand om het leven te verlichten en toch niet te verbranden. Het leven dat hij bedacht en geschapen heeft. Hij schiep ook die veelkleurigheid en hij zette de seizoenen vast. Hij was het die Israël uit de macht van Egypte verloste en kikkers bracht. Duisternis opriep. En die laatste nacht de doodsengel zond om alle eerstgeborenen van het land te slaan. Onze God is een verterend vuur. Hij was het die de muren van water deed oprijzen om een pad in de zee te maken en zijn volk droogvoets daar doorheen te leiden. En hij is daar rondom die berg in de dienst van Mozes aan het uitwerken wat hij van plan is. Want zegt hij, het volk dat ik mij geformeerd heb, uit die verstorven Abraham geformeerd heb, dat zal mijn lof verkondigen. Ik begrijp wel, nou zijn we eigenlijk ook een beetje aan het invullen wat daar staat in zondag 8 over de schepping en de verlossing en de heiliging. Alleen we doen dat zoals de catechismus dat bedoelt, van aangezicht tot aangezicht met de Heer. He, in wat we van hem mogen horen. En laten we dat dan meteen persoonlijk maken vanmiddag. Zijn wij ons dat bewust, broeders en zusters, als we zo de kerk binnenkomen? En we verzamelen ons als gemeente voor het aangezicht van de Heer. En leven we ook zo? In ontzag en in aanbidding en in verwondering en liefde voor hem, hè? Deze Vader, doe ik dat als maaksel van zijn handen. De Zoon en de Heilige Geest. En want we zijn toch in zijn naam gedoopt. En die God die zich daar openbaarde in al zijn majesteit en heerlijkheid aan zijn volk Israël, in die naam ben ik gedoopt. Die ene naam, die daar midden in de woestijn wordt uitgeroepen met dat bevel om te horen, hè, Deuteronomium 6. Hoor Israël, Shema Israël, zo klonk het in het Hebreeuws. Prachtig. Hoor Israël. De Heere is onze God, de Heere is één. Zij staan daar te kijken. Verlamd van schrik. Verbijsterd door de krachten die er optreden als de koning van de schepping neerdaalt om op aarde zijn volk te ontmoeten. Midden in de woestijn, in de onvruchtbaarheid, in de dood. Als volk te midden van al die volken die op de pleinen en in de tempels en in hun huizen neerknielen voor allerlei stenen en houten goden, of die dat goddelijke in zichzelf zoeken. Midden in die wereld staat daar het volk om als enig volk, afgezonderd uit heel de wereld, de werkelijke en ware eigenaar te mogen ontmoeten. Dat is een geweldig bijzonder moment. Nu dat volk daar op heilige grond staat en de macht en de glorie van God mag aflezen en alles wat daar gebeurt en trilt en beeft en knettert en dondert. En zeggen wij dat nou ook, hè? Dat is mijn God. In die naam ben ik gedoopt. Zo gaat hij met me mee als ik morgen mijn fiets pak en ik ga naar school, jongens. Dan gaat hij met me mee. En zijn engelen stuurt hij uit. En als ik er tegenop zie misschien van de week. In het werk, in de colleges. Wat we elke dag weer mee mogen maken. Dan is hij erbij. Dat is mijn God. En zo sta ik zelf ook midden in deze tijd. Ik draag kennis van de werkelijke eigenaar. En ik ben onderweg, een heerlijke wetenschap. Ik ben onderweg naar die ontmoeting met hem. En daar zal ik staan. Oog in oog met hem. Door wie? En uit wie en tot wie alles geschapen is. Is de heilige grond gemeend. En als we de schriften openslaan en we horen het hem zeggen. Genade zij u en de vrede. Kijk, als we zo niet voor de Heer staan en met hem leven. Hè, dat we hem prijzen vanwege het daglicht en vanwege al die wonderen die hij ons doet. Midden in de woestijn van het leven. Als ons niet diep bewust zijn dat we op pelgrimstocht zijn richting die heerlijkheid van God. Dat ons straks omringen zal. Hè? En als dat ons niet vervult met verlangen en met vrees en eerbied en verwondering. Dus de werkelijkheid en de waarheid van de Heere der Heerscharen die zegt, mij behoort het toe. Hemel en aarde, het is alles mijn domein. Als dat ons niet vervult dus. We dragen dat niet mee in ons hart en zo gaan we niet onderweg en zo zijn we niet hè, op onze plek in de samenleving waar God ons gesteld heeft tot een getuige. Ja, dan wordt God toch wel erg snel een God veraf. En weet u, dan leven we eigenlijk ook niet anders dan de gemiddelde evolutionist. Die ook wel gelooft dat iets of iemand het ooit allemaal een keer in beweging heeft gezet. Maar dat het verder aan ons is om naar vrije beschikking en wil te doen en te laten wat we zelf kiezen. En daar gaat de troost van zondag 1 ons toch ook voorbij hoor. Dat we het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat wij door God waardig worden bevonden om zijn volk te zijn. Zo staan wij toch midden in deze wereld. In het midden van de tijd van vandaag. En wat voor tijd en wat voor een wereld is dat dan nou? Daar worden tegenwoordig hele mooie en dure dingen over gezegd. Maar als het erop aankomt is dat natuurlijk helemaal zo bijzonder niet. Zo totaal anders dan de rest van de eeuwen die voor ons liggen zijn wij niet hoor. En dat wereldbeeld is misschien nou wel een beetje ruimer geweest, maar ach, dat is het ook wel geweest vroeger. En dat is het zeker niet als het gaat om die uitzonderlijke en bevoorrechte positie van een volk als Israël, dat uit alle andere volken werd gehaald om de enige ware God te loven en te prijzen en in die verbonden gemeenschap met hem te mogen staan, heel persoonlijk. Ik noem nu de evolutionist al. Die het heeft over een onbekende kracht waardoor alles in beweging werd gezet. Ja, die ziet dan ook geen enkel merk van de schepper op deze aarde. Je zal God niet loven en prijzen hè, bij het gouden licht dat over de herfstblaadjes speelt. Wat is dat mooi niet? Nee. Het is totaal onverschillig onder Gods roep tot berouw en bekering. Want die gelooft er helemaal niets van dat de verantwoording moet worden afgelegd over een verworde en vervloekte wereld en een van God vervreemd leven. Die heeft ook geen enkele verwachting van een volmaakte wereld in de tegenwoordigheid van God zelf. En ja, als dat allemaal zo is, hè, en we leven dan ons eigen leventje zo onder een hemel die wel heel ver weg is, ja, dan ligt het leven open, ook om te experimenteren met leven en dood. Hebt u dat nou wel eens, dat u dat met ontzag vervult en ook met verwondering en dat u in de liefde tot God daar zo verbaasd over kan zijn, hè? Dat wij dat zo mogen zingen, hè? Zoals met Psalm 8 en zo. Hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde, zo beginnen we dan zo'n dienst met zingen. En dat doen we midden tussen alle abortusklinieken en klinieken voor hulp in zelfdoding en dat soort dingen. En we doen dat in een wereld die maar blaast en profeteert dat de mens koning is. Koning zal zijn ook voor al het geschapen. Wij staan te zingen midden in een wereld van godloochening en van mensverheerlijking op alle terreinen. En nou zegt God, ik breng u op heilige grond. En wat zeggen wij dan? Nou zegt u misschien, ja maar dat is toch wel een ver beeld hoor. Zo midden in de woestijn. Hè? Wij weten daar niet zoveel van. Wij kennen de groene weilanden van Groningen en Friesland misschien. En dan hebben we ook nog wat van de Wolden hier in Drenthe en zo meegekregen. Maar dat is het dan ook wel een beetje. En wat een woestijn is, hè? Zo'n droge zandvlakte, dat ontgaat ons eigenlijk. En ja, ach, die afgoden van vroeger, die staan tegenwoordig in de vitrine. Als een herinnering aan lang geleden. Dan kun je naar het museum. Dan wordt het toch tijd dat we het beeld van een christelijk Nederland maar eens wat bij gaan stellen. Hè? Als u het nieuws heeft gevolgd, dan weet u dat in september er een nieuwe Gamesh-tempel is geopend in Den Helder. Dat is een toren van 17 meter hoog. Dat is van het hindoe geloof. U weet, er zijn vele goden in het hindoeïsme. En voor een hindoe is elk mens en alles wat we zien ook eigenlijk een stukje van God. En er werd van die toren gezegd en geschreven dat het een toren is waar zegen en kracht van uitgaat. En dat de bewoners dus van de wijk in Den Helder waar dat ding gebouwd is wel zich gelukkig mogen prijzen. Want dat daar kracht van uitgaat. Er zijn 250.000 hindoes op het moment in Nederland. 250.000. Er wonen er al 50.000 alleen in Den Haag. En misschien zegt u, nou ja, dat is Den Haag, Zuid-Holland en Noord-Holland. Dat is nog een eind rijden. Wat dacht u van al die verlossingstechniek als van Reiki? De spirituele beurzen, hè, die gehouden worden door het land heen. Er lopen toch honderden verlossers rond? Die allemaal profiteren dat ze u kunnen genezen en uw leven gelukkig kunnen maken als u de positieve energie in uw eigen lichaam maar goed weet te gebruiken en uw leven maar afstemt op de juiste prikkels. Om uiteindelijk die staat van geluk te kunnen bereiken dat u helemaal bij uzelf terecht bent gekomen. Onze dagelijkse wereld is één mengkroes van allerlei afgodische bijgelovigen. Ja, en daartussendoor hier en daar dan ook nog een beetje wetenschappelijke begrensdheid. Dat is de woestijn van vandaag, hè, waar de dorheid en de doodsheid en de onvruchtbaarheid heerst. En wij staan daar middenin. En dan gaan we er zo meteen, en ik hoop met ons hart, ja op zeggen, hè? Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in God de Heilige Geest. En in die ene naam ben ik gedoopt. Ziet u nou het wonder van Gods verkiezende liefde in die belijdenis? En wat komt er veel naar je toe als je de rijkdom van de naam van God en het ontzag voor het wezen van God mag overdenken vanuit zijn woord. En wat is dat actueel, wat is dat ook eigentijds en wat is het nodig om dat juist ook in onze dagen uit te blijven dragen? U doet dat hopelijk ook wel. Ik heb u dat wel meer gezegd natuurlijk in preken, maar wij lopen eigenlijk voortdurend tegen al die goden en godinnen die hoogmoed van de mens aan. Die maar denkt om met dat leven te kunnen experimenteren en meent dat de aarde en haar volheid van hemzelf zijn. En dat verlossing betekent dat de mens bij zichzelf gebracht moet worden. En dat volmaking inhoudt dat de mens helemaal vrij is, omdat hij recht op leven en bestaan zou hebben. Daartegenover, hè? En in al die chaos en verwarring en die zelfvoldaanheid klinkt dan die roep. En wat is het een zegen dat het van week tot week ook in Assen en omgeving mag klinken. Hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is één. Nou, zo klinkt die roep de woestijn in. Zo wordt het Israël toegeroepen. Onze God. He, niet als een religieuze overtuiging van een privaat gezelschap. Dat op zoek is naar een eigen identiteit nu het is losgemaakt van de goden van Egypte. Nee, als de openbaring van God zelf. Hij staat op om zijn naam groot te maken. En hij laat zich kennen als de Almachtige die de manen en de sterren heeft bereid. Hij komt naar hen toe om hen in zijn armen te dragen en hen naar huis te brengen. Hij treedt de kring binnen om dat innerlijk te vervullen en tot heiliging te brengen. Hoor Israël, heft uw ogen omhoog en zie, wie heeft dit alles geschapen? Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere en buiten mij is er geen verlosser. Ik ben toch geen vreemde onder u, hè? Jesaja 42. Ik zal rein water over u springen. U zult rein worden. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ezechiël 36. En ik heb net gehoord, Ezechiël 37 had u vanmorgen, was het niet? Nou, daar rij je dat nou, hè? Dat dal van die dorre doodsbeenderen, dat hij daar mag profiteren, is het niet? En zeg tegen deze dorre doodsbeenderen geesten, kom daarin en dan zo werden ze toch tot een levend wezen. Zo rammelde dat daar haast letterlijk in elkaar, hè? Daar in dat dal met die dorre doodsbeenderen. Een ratelend geluid. En dan zegt de Heer, van de kleinste tot de grootste zullen ze mij kennen. Kijk, zo haalt God zijn volk uit het donker. Zo pelt hij dat volk los uit al die andere verbanden en hij heiligt het om zijn eigen volk te zijn. En Petrus zegt, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Opdat het volk zal zeggen. En wij het vandaag zullen herhalen en beamen. Ja, werkelijk, zo is de Heer. Deze God is onze God. En buiten hem is er niemand. En haar tweede, tot mijn troost. Het gaat er dus niet zozeer om, broeders en zusters, dat u en ik weten in welke God we geloven. En dat zou betekenen dat er misschien nog wel een keuze te maken zou zijn. Of dat u en ik samen een beeld kunnen reconstrueren van God. Dat is ook niet wat zondag 8 bedoelt te doen. Wij zijn niet met elkaar God aan het verklaren. Nee, we zijn daar aan het beleiden, aan het naspreken wat God in zijn woord zegt. We zijn aan het luisteren. En we zijn aan het leren. Ja, en zo doen we samen het woord open en dan krijgen we dat huiveringwekkend heerlijke nieuws te horen van God die de hemel en de aarde heeft gemaakt en de mens een hoge positie heeft gegeven en die met zijn oordeel over die mens komt en toch met die mens wil samenleven. Die God is God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo openbaart hij zich. Zo laat hij zijn aanspraken gelden. En zo zal de wereld hem straks ook ontmoeten. Het is u en mij gegeven. Wonder van genade. Om deze God te mogen leren kennen. Dat is zijn eer. En daarin wil hij ook geëerd worden. Zo zegt hij dat ook herhaaldelijk in zijn woord, want ik ben God en niemand meer. Mijn eer geef ik niet aan een ander. Hoor Israël, de Heere is één. Met een machtig armgebaar haalt de Heere daar in de woestijn alle andere godsbeelden en godsdienstige beschouwingen en religieuze overtuigingen en verstandelijke redeneringen en pseudowetenschappelijke bewijzen van tafel. Alsof hij daar zegt, wil je iets weten van het begin, hoe het geworden is? Kom dan bij mij. Dat vind je niet in een C14 of een C13 methode hoor. Dat zit hem niet in de koolstof. Kom maar bij mij. Ik heb het namelijk allemaal gemaakt. Ik ben de oorsprong en het begin van alle dingen. Wil je met die wondere verlosser samen zijn? Wel nu, hier ben ik. En vraag mij maar niet naar hoe ik de dingen doe. Maar verheug je. Over die wondere gemeenschap die er mag zijn tussen jullie, klein en veracht, midden in de dood en de dorheid. En zoals je hier staat, zonder land, zonder thuis, en laat je mijn sterke armen dragen als op arendsvleugels. Hier ben ik en ik heb jullie heil op het oog. De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk. Hè? Ik, de Heere, zal het met haast volvoeren, zegt hij in Jesaja 60. Mijn volk, geef mij uw hart. Ik zal dat steenhart verwijderen en u tot een nieuwe schepping maken, want ik heb geschapen. Maar ik laat het niet los. Ik doe uw tranen in mijn kruik. En ik heb u een stad bereid die van de hemel neer zal dalen. Gemeente, wij hebben niet alleen maar een God in beweging. Wij hebben ook een bewogen God. Dat is niet te vergelijken met alles waar de wereld voor knielt en waar ze voor buigt en wat ze vereert. Waar ze aan vastzit en waar ze slaaf van is. Dat is een eenrichtingsverkeer van arme slaven. Wij mogen God kennen als de Vader van onze Heer Jezus Christus, die tot in de dood, in de verdrukking en de moeite, in alle benauwdheid en tranen ons niet aan ons lot overlaat, maar ons in het raam van zijn toekomst zet en uitzicht op de eeuwigheid geeft, waar geen rouw en geen tranen zullen zijn en waar God zelf alle tranen van de ogen af zal wissen. En wat is het dan naar geestig arm als er allerlei verlossers roepen dat ze u bij uzelf willen brengen? Dat ze u willen leren om hoe u uw eigen energie kunt verhogen. Hoe u harmonie kunt kweken. En wat is het tot op de dag van vandaag nog verdrietig als mensen buigen voor goden met olifantenkoppen. Tot rust proberen te komen bij zo'n scheef lachje van Shiva. Dat is dat beeldje van dat vrouwenkopje, weet u wel. U ontmoet het waarschijnlijk wel eens in de Blokker of bij de Xenos, want tegenwoordig kun je die dingen overal kopen. Dan kan je het meenemen, het is van gips, een beetje duurder materiaal, dan kan je het in je tuin hangen. Moet er niet te lang hangen. Want het verduurt de tijd dan niet. Weet u dat hij ook zo'n trommeltje in zijn handen heeft? Je moet er maar eens op letten. Dan slaat hij het ritme van de schepping mee, wordt er dan gezegd. Zolang die Shiva dat maar doet, blijft de schepping bewegen. En u denkt misschien, daar zou je voor knielen. Weet u dat 250.000 mensen daar elke dag hun offers aan brengen? Dat er veel meer zijn die zo'n dingetje in hun tuin hebben hangen. Er zullen er intussen ook wel aardig wat zijn die ze totaal onbewust van wat erachter schuilt. Hun tuin met dat soort afgoden versieren. Maar er zijn er die daar hun dagelijks offers aan brengen. Van wierookkorrels, voedselproducten. Wordt er een boterham neergezet voor Shiva. Je denkt dat dat is iets van vroeger, maar er is geen sprake van. Dat is hoogst actueel. En ze zijn allemaal even onbewogen. En onmachtig en kil. Terwijl ze erop uit zijn om de mens aan zichzelf te laten. En in zo'n land leeft u, hè? In zo'n land leven jullie, Joost. In zo'n wereld sta je. Gaat een zondag als zondag 8 dan toch niet leven? Gaat het dan niet in u zingen? Als je mag horen van de schepper, de verlosser en de heiligmaker. Ik ben van hem. Van hem. Ik ben het maaksel van zijn handen. Als ik naar de dokter ga, mijn MRI scan of mijn röntgenfoto zie. Zo prachtig, hè? Zo'n dokter daar zo'n plaatje voor, zo'n lichtbak zet. En dan kijk ik naar de ontwerpplannen van mijn God en Schepper. Dan kan ik van Ezechiël 37 zeggen, dat ben ik. Ja, wat Ezechiël daar zag, dat zien wij allemaal misschien wel van tijd tot tijd. Hè, als we een foto laten nemen, we komen bij de dokter. Hij heeft mijn huid over mijn skelet gelegd. En mij de levensadem in de neus geblazen. Ik ben van hem. Van de drie enige God. Moet u eens aan denken. De volgende keer als u weer naar zo'n plaatje kijkt. Moet u maar eens denken bij uzelf. Mooi, hè? Wat heeft hij dat geweldig gemaakt. Hè? Moet je al die botjes zien. En dan zie je nog maar de helft natuurlijk. Een heleboel wat je niet eens kan zien. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit staat er niet dat door het woord alle dingen geworden zijn. Johannes 1. En dat alle dingen hun bestaan hebben in Jezus Christus. Hè? Colossense 1. Wie is een God als Hij? Die de Zoon heeft uitgezonden om te redden wat verloren was. Die de Zoon heeft uitgezonden om dat mensje. Hè? Dat ik daar in die röntgenfoto terugzie. Te redden en voor eeuwig bij hem te brengen. Door de geest tot leven te brengen. Ik weet wel, dat verklaart God niet. Maar het mag ons toch genoeg zijn dat deze God mij de liefde verklaart in Jezus Christus. Ik ben van hem. Kijk, en zo gaat zondag 1 nog meer aan diepte winnen. En dan ga ik de rijkdom ervan verstaan. Ik ben gekocht en betaald. Het bloed van Jezus Christus is daarover uitgestort. Ik ben veilig gesteld voor eeuwig. Door die God op wiens woord hemel en aarde geschapen zijn. En laat de driedeling van de catechismus dan ook nooit voor ons betekenen dat we die drie delen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hè, schepping, verlossing en heiliging, dat we die zo uit elkaar halen dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest los van elkaar zouden komen te staan. Die driedeling, dat is natuurlijk mooi en dat is een hulpmiddel en dat is wat wij mensen kunnen onderscheiden en wat wij in ons beperkte en begrensde verstand ervan kunnen zeggen. We kunnen dat ook niet door elkaar heen zeggen, want dan wordt het onverstaanbaar, dus we moeten het na en naast elkaar zeggen. Maar het is misschien juist ook wel goed om te weten dat mensen als Calvijn en Ursinus, een van de opstellers dus van deze catechismus, niet een driedeling, maar een vierdeling hanteerden op de apostolische geloofsbelijdenis. En dat zeg ik natuurlijk niet om daar nou een hele uitleg over te geven, maar laat de aanduiding die daar in antwoord 23 staat, hè, die Romeinse 1 en 2 en 3, alsjeblieft niet met zich meebrengen dat we het werk van de Vader los gaan zien van de Zoon of van de Geest. En dat we straks in het tweede deel, hè, over het werk van de Zoon en de verlossing, het werk van de Vader zouden vergeten. Of dat we vanaf zondag 20, wanneer we spreken over de Heilige Geest en onze heiligmakingen, het werk van de Vader en de Zoon uit het zicht zijn verloren. Zo kun je en zo mag je over God niet spreken. Want het klinkt zo duidelijk, is het niet? Hoor Israël, de Heer is één. En zo mag ik hem in mijn leven ook leren kennen. En leren dienen en loven en prijzen. En wat een troost dat de Heilige Geest, dat door God geschapen en verloste leven ook beschermen wil en tot volmaaktheid wil brengen. Dat ik niet aangewezen ben op mezelf. En op mijn verouderde lichaam, of mijn lichaam dat in verval raakt, of mijn zieke lichaam, of mijn aanmächtige lichaam, of mijn overspannen geest. Dat ik het niet van een toren van 5 verdiepingen hoef te verwachten, als ik in Den Helder woon, die bij de eerste de beste Zuidwester meteen scheuren begint te vertonen. En wat een troost, dat ik in leven en sterven mag zeggen, dat mijn naam geschreven staat in de handpalmen van hem die zijn eeuwige armen onder mij heeft. Wat een troost! Dat de Vader van Jezus Christus mij door het bloed van zijn eigen Zoon gekocht heeft en zo de wereld met zichzelf verzoenende was. Wat een troost dat ik door de Heilige Geest verzegeld ben, opdat niets mij zal scheiden van de liefde van God die is in Jezus Christus. En ziet u, nou gaan de lijnen vloeiend in elkaar overlopen. En de werkzaamheden van God de Vader, de Zoon en de Geest gaan overlopen. En de activiteiten van de Heer zijn één en dezelfde. Ja, en zo is mijn God. Zo is mijn God. Ja, niet te midden van al die andere goden die geen goden zijn. Niet dezelfde als Allah die geen zoon heeft. Zo is mijn God. Hoger dan mijn gedachten en machtiger dan alles wat ik berekenen kan. Zo is mijn God. Ja, in gemeente kan God nou ook zeggen en zo is mijn kind. Staan wij zo in deze eeuw en in deze wereld? Hij zei, staat er in Jesaja 63, dat is het gebed van die boetelingen, machtig gedeeld. Jesaja 63 en het antwoord van God daarop, natuurlijk in Jesaja 64. Maar hij zei dus in Jesaja 63, zij zijn toch mijn volk, kinderen die niet trouweloos worden. Zij zijn toch mijn volk, kinderen die niet trouwen. En dan is dat gedeelte daar uit Jesaja 63 zo prachtig, omdat je daarin dezelfde namen tegenkomt als die namen uit zondag 8. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die zijn daar terug te lezen. Vanaf vers 8. En zij zijn toch mijn volk. Kinderen die niet trouweloos worden. En hij werd hun tot een verlosser. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen gered. Hè? Dat is de Heer Jezus. De engel zijns aangezicht. In al zijn liefde en in zijn mededoog heeft hij zelf hen verlost. En hij hief hen op en hij droeg hen al de dagen vanouds. Ja, Maar zij waren weerder spannig en bedroefden zijn heilige geest. Daarom veranderde hij voor hen in een vijand. Hij zelf streed tegen hen. Zij waren weer spannig. En zij bedroefden zijn heilige geest. Ik geloof in God, gemeente. Wat betekent dat nog voor ons? Die bewogen God die zich niet op verre afstand houdt en die ook niet opgaat in zijn schepping, maar er hoog boven blijft tronen en alles in zijn handen houdt. De bewogen God die ons door de engel van zijn aangezicht verlost heeft. Hoe heilig is nou ons leven voor hem? Staat u zo tegenover de Heer? Staat u zo als dat volk Israël bevend en vol ontzag te kijken naar die hoog en verheven God? Moeten wij niet zeggen beleiden dat we er toch soms ook wel een levensstijl op nahouden als die gemiddelde evolutionist? En dat we met God soms zelfs niet anders omgaan dan de doorsnee hindoe. Als die zijn dagelijks offer maar krijgt. Is het nou werkelijk zo dat de kerk haar leven heiligt? In haar dienst aan God haar hart zuivert? En er wordt wel eens gezegd dat de secularisatie de kerk bedreigt. Dat is zelfs de excuus natuurlijk, waardoor wij kunnen zeggen, nou ja, wij zijn ook zwak en zondig en het is toch ook wat met die secularisatie en wat zouden we het graag allemaal tegenstaan? Ja, we kunnen er niet tegenop. Wat een onzin. Het zijn allemaal dode dingen. Hoe kunnen nou ooit televisies en computers en social media de ene ware God uit beeld brengen? Dat doet de kerk toch zeker zelf. Er wordt ook wel eens gezegd dat de dreiging van de islam zo groot is. Wat doet dat met u? U denkt toch zeker niet dat Allah ook maar 1 meter grond krijgt als de Heer hem daar de ruimte niet voor geeft. Intussen laten we het maar toe. Heel dat arsenaal van al die uitheemse goden drijft met hele grote snelheid ons land binnen. En niemand doet er wat aan. Waarom niet? Staat het wel leuk? Zo'n rustgevend figuurtje. Op de nog grotere afgoden van zoveel inch in onze huiskamers. Ik geloof in God. Roepen we dat nog in onze samenleving? Staan we er nog? Als Sadrach en Mesach en Abednego? Of denken we dat de vlammen van Shiva ons ook maar 1 moment kunnen schroeien? U weet toch wel waar u woont? Dus daar waar de Satan woont. Waar de antichrist rondwaart. Waar vele christussen hun eigen wijsheid preken. En uit die verdorven en ten dode gedoemde wereld heeft God ons hier vanmiddag bij elkaar gebracht, midden in die woestijn, tussen al die afgodsdienaars en godlogenaars in. Hoor, Israël, zegt hij. De Heere is onze God, de Heere is één. Ja, ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. God uit God, licht uit licht. Ik geloof in God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. En dat was maar niet nodig daar in Nicea. Om de leer veilig te stellen, dat was nodig om mijn leven te redden. Want wie dat niet gelooft, kan niet behouden worden. En aan u en aan mij, ons heeft God zichzelf bekendgemaakt. En dan verklaren we God niet, het zij verre van ons. Om deze eigenaar aan ons onderzoek te onderwerpen en greep te krijgen op wie God is. Hier ben ik, zegt hij. En ik spreek jou aan. Haast je. Maar nog eenmaal zal ik niet alleen maar de aarde, maar de aarde en de hemel doen wankelen. Ik geef mijn eer niet aan een ander, want ik ben God en niemand meer. Laten wij derhalve, zegt dan ook die schrijver van de Hebreeënbrief, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn. En hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Amen.